Welkom bij weer een healthy gesprek waar we het hebben over de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid en preventie. Ook vandaag heb ik weer een interessante gast en dan is mijn eerste vraag: wie ben je en wat doe je?
Ik ben Nout Schaper, 35 jaar. Ik werk momenteel bij een IT-dienstverlener. En daar richt ik me eigenlijk volledig op het zorgsegment. En dan kan je denken aan ziekenhuizen, zorginstellingen, GGZ. En ik heb in het verleden een hotelschoolstudie afgerond. En daar eigenlijk direct aansluitend mijn eigen bedrijf gehad. Waarin ik voornamelijk zorginstellingen adviseerde in de decentralisatie die op dat moment plaatsvond. Om eigenlijk meer gastvrij en ook meer open te kunnen zijn naar hun omgeving. Om vanuit daaruit ook wat meer inkomstenbronnen te bewerkstelligen. Maar vooral ook om mensen van... De basisregel was eigenlijk voor mensen van buiten naar binnen te halen. En wat meer een gastvrije omgeving te zijn. Dus om meer midden in die samenleving te staan als zorginstelling, als ziekenhuis. Dat is eigenlijk heel erg belangrijk. En dat wordt in mijn optiek nog belangrijker met het... De komende jaren met hoog aantal ziekteverzuim, maar ook het hoog aantal uitval wat wij gaan krijgen en hebben. Dat is eigenlijk de achtergrond die ik heb. Ja.
Super, super interessant. Je zegt, je bent aan de gang gegaan met zorginstellingen en die helpen gastvrijer te worden.
Mm-hmm.
Wat ik vaak merk als mensen zo'n stap maken, dan zit er een heel verhaal onder. Is dat bij jou ook zo en hoe ziet dat eruit?
Bij mij zit die niet geheel direct op zorginstellingen. Bij mij zit die meer op ziekenhuizen. Ik had als kind heb ik epilepsie ook gehad, maar ook een keer ook door een auto geschept en daar ook een tijdje in het ziekenhuis gelegen. En ik merkte in ieder geval vanuit daaruit zelf ook dat het eigenlijk heel erg gericht is op het beter maken van de patiënt. En in een oudere zorginstelling om eigenlijk een stukje levend verlengend te zijn. En niet zozeer op hoe kan je hem eigenlijk het gesprek met iemand voeren en iemand zich prettig laten voelen, iemand zich welkom laten voelen, maar ook iemand vooral de zorg laten doorleven. Ik had vanuit mijn kant heel erg het gevoel dat er vooral over jou beslist werd en dat je een aantal richtlijnen of taken moest volbrengen als patiënt, maar niet dat jij de zorg volledig doorleefde en daardoor ook begreep en deelgenoot was van je eigen reis. Ja.
Als ik het hoor, komt het op me over dat je je voelde als middel om het proces van de zorg draaiende te houden, in plaats van dat je het doel van die zorg was. Zie ik dat correct?
Ja, dat zie je correct. En wat bij mij nog echt in mijn geheugen gegrift staat, en ik denk dat dat misschien wel het meest typerende voorbeeld is. Ik moest voor mijn epilepsie een scan doen. En ik ben lichtelijk claustrofobisch, dus ik moest in die zo'n windtunnel met allemaal elektronen en magneten eronder. En ik vond het niet, zelf dat dan al niet heel erg prettig. Uiteindelijk wel gewoon erin gegaan. Test was gedaan en het eerste, terwijl ik nog best wel een beetje aangaf dat ik het niet prettig vond, het eerste wat de arts zei, ja, test is geslaagd. Dat ik dacht, probeer nou. En ik heb het ook een keer gehad met het feit dat dat ze elektroden door mijn hoofd deden om de epilepsie te testen. En ik het echt niet prettig vond dat ze met dat netje op mijn hoofd en dan ook vooral bezig waren met of de test geslaagd was. En niet zozeer met wat het met mij op dat moment als patiënt deed, dat ik deze testen moest ondergaan om te kijken of mijn epilepsie, of ik overheen gegroeid was of niet. En ja, dat was precies wat jij zei. Dan voel je je meer een middel dan dat je echt het gevoel hebt dat het om jou draait. En dat er met jou gekeken wordt naar een oplossing of een soort middel om jouw ziekte te lijf te gaan. En dat vond ik wel heel ja, frustrerend. En ik heb het idee dat er vaak, als we over gastvrijheid of over praten met, zeker met ziekenhuizen, daar ging het altijd over zorg dat je als arts op tijd bent, zorg dat je dat de omgeving, dat we niet meer alleen maar witte muren hebben. Ja, dat zijn randvoorwaardelijke zaken, maar het zit hem, denk ik, in mijn optiek veel meer in. Hoe ga je het gesprek aan met diegene die tegenover je zit? En of dat nou in een zorginstelling is of in een ziekenhuis. Hoe ga je het gesprek met diegene aan? Hoe ga je het gesprek met de omgeving aan? Ga je over hun praten of ga je met hun praten? En neem je ze mee? En ik denk dat daar wel een cruciaal punt raakt in het feit dat er. Dat er toch vaak vanuit een medisch professional heel erg vanuit het zenden gaat. Wij hebben vanuit hun eigen expertise, kennis en kunde de problematiek en de eventuele oplossing of de gezonden wordt, als het ware, en niet met elkaar het gesprek wordt aangegaan. En ik denk dat, als je terugkijkt, dat misschien 10, 20, 30 jaar geleden prima was. Dat zie je in de algemeen in de maatschappelijke ontwikkeling. Dat ook bij, als je naar lesgeven kijkt, toen werd er ook veel meer een verhaal verteld. En je diende als leerling diende je te luisteren. En diende dat. En nu zie je veel meer dat er een dialoog gevoerd moet worden. En ik denk dat daarin dat echt wel een cruciaal punt is. En hoe doe je dat? Hoe ga je met iemand het gesprek? En hoe zorg je dat iemand zich veilig voelt, dat iemand zich warm voelt om met jou open en eerlijk te zijn? Ik denk, daar zit echt het cruciale het punt en het cruciale verschil in.
Ja, ik moet heel erg denken als ik jouw verhaal hoor aan Patch Adams. If you treat a symptom, a disease, you win some, you lose some. If you help a person, you win, no matter what.
Ja.
Maar
Ik
hoe doe je
denk dat
dat?
het, ja, ik denk, ja, ik denk dat het in de basis begint om eigenlijk als even als denk als zorgverlener en als zorgprofessional even alles tezijde te leggen van wat de richtlijn, wat het kader met zich mee brengt. En gewoon, en wat de zorgverzekeraar van je verlangt in het aantal minuten dat je het gesprek moet voeren. Maar dat je gaat zitten en probeert het gesprek aan te gaan en te luisteren naar iemand. En de vragen te stellen. En dat kan bij de een kan dat als prettig ervaren. Omdat hij misschien wat meer ook vanuit zijn psyche is. En de ander niet. Maar ik denk wel, ook als jij kijkt naar chronische ziektes. Daar is de leefomgeving waardoor iemand in de wedstrijd zit, is cruciaal. Hoe iemand om uiteindelijk ook een patiënt beter te kunnen maken. Chronische ziektes, daar leef je gewoon dag en nacht mee. En dat is niet iets wat je heel makkelijk kan oplossen met een pilletje. Het is een, als ik dan terugga naar de epilepsie, zeiden ze altijd heel tegen mij: dat zijn de 3 R's: rust, regelmaat en reinheid. Maar ga dat tegen iemand zeggen die in begin 20 is en die het nachtleven ontdekt. Dan kan je wel zeggen, ja, het is rust, regelmaat en reinheid. En je mag niet te veel drinken. Maar ja, dan zit je tegen de overmansoren te praten. Dus in hoeverre ga je dat serieuze gesprek aan, los van alle richtlijnen, los van alles wat het kader met zich schept. En dat begint met als je dat ziekenhuis of die zorginstelling binnenloopt, voel jij je op je gemak? Voel jij je thuis? Heb je het idee dat je op je tenen moet lopen, dat je je onheimelijk voelt, dan ga je in die spreekkamer, op die poli, of als je het gesprek met die oude geneeskundige voert in een zorginstelling, dan ga je niet opeens die omslag maken. En dan gaan wij niet een gesprek voeren, misschien zoals we dat nu voeren, van mens tot mens. Dan ga je toch een beetje op het puntje van je stoel zitten. Dus dat begint in die hele situatie vooraf.
De omgeving doet ertoe hoe gastvrij mensen zijn en hoe ze je uitnodigen, doet ertoe. En wat ik van heel veel zorgverleners en zorgprofessionals hoor, ja maar, en dan komen er een heleboel redenen en vanuit hun gezien heel valide waarom het niet zou kunnen. En dan heb ik vaak Kijk eens naar andere sectoren, want daar hebben ze soortgelijke uitdagingen. En hoe lossen ze het daarop? Je gaf aan, ik heb ook hotelschool
Ja.
gedaan. En welke inzichten neem je daaruit mee die in de zorg en het helpen van mensen om gezond te blijven heel helpend zouden zijn?
Nou, eigenlijk dat het de totale beleving is. Als jij naar een restaurant gaat of naar een eetcafé of waar je naartoe gaat, het is uiteindelijk is het eten en het drinken is een onderdeel van. Maar als jij naar een heel de gast of gastvrouw komt naar je toe, geeft je een warm gevoel, de omgeving is inspirerend, prettig, dan voel je je al een stuk meer thuis. Je ziet natuurlijk als je kijkt naar die drie sterren chef-koks. Ik zat gisteren toevallig naar een programma van Sergio Herman te kijken, maar ook Hans van der Wolde. Dat zijn halve kunstenaars. Die creëren een omgeving waarin heel veel kunst, heel veel impressies, waar je je eigenlijk direct warm en thuis voelt. En dat bordje eten wat dan uiteindelijk voor je staat, dat is een onderdeel van die reis die je met elkaar samen doorloopt. En ik denk dat je daarin wel naar andere sectoren kunt kijken van hoe en wat. En je gaat ga je proberen met iedere gast die voor je zit, heeft zijn eigen behoeftes en zijn eigen verhaal. En dus daar zou je in die zin ook altijd rekening mee moeten houden. Dat als jij, toen ik in een restaurant werkte, kijk, je hebt gewoon ook wat meer gasten van de oude stempel. Dan ga je eerst naar de oudste mevrouw toe, die zet je bijvoorbeeld het diner in. Dan ga je naar de oudste meneer en dan ga je naar alle dames en dan naar alle heren. Ik denk als je dat nu bij een gemiddeld gezin van 20 doet, die zit ze hier raar aan te kijken. Van waarom ga jij eerst. Wat ze kennen, die etiketten vormen, leven bij hun in die totale zin niet. Maar als je dat. Dus ook een beetje kijken van wie zit voor je. Ga ik dat op dit moment toepassen? Hou ik daar rekening mee? Maar dat is wel iets wat je in een split second moet beslissen. En dat komt heel erg vanuit. Denk ik, vanuit de mensen. En ben je ook geïnteresseerd in de ander? Echt oprecht geïnteresseerd.
Ja, je raakt een aantal mooie onderwerpen. Zie degene die voor je staat, herken hoe die in de wereld staat. En ja, helpt die op een manier die bij hem of haar past. Dat zit dus heel duidelijk in jouw verhaal. En als ik dan kijk naar de zorg, zou dat knetterhard nodig zijn. En aan de andere kant richt de zorg zich nu heel erg nog op evidence-based. En bij evidence-based gaat het over de gegeneraliseerde mens. Ik weet niet of jij hem wel eens in de horeca als klant gehad hebt, maar ik als zorgverlener nooit. Dus in hoe
Nee, ja,
we.
die bestaat natuurlijk niet. Maar mijn vader heeft heel erg lang als internist gewerkt op het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. En laatst was ik met hem even tussen, tijdens kerstvakantie even aan het wandelen door het Limburgs land. En hij zei in ieder geval wel dat, en dat verbaasde me wel, dat er heel erg vanuit de Lean Six Sigma werkwijze, in ieder geval bij hem voorheen in het ziekenhuis gehandeld werd. En dat kan tot een bepaalde hoogte, misschien bij hele standaard polygerichte zorg kan je dat inregelen, maar niet bij heel veel andere gevallen. En ik denk dat het vanuit daaruit misgaat. Want dan zie je dat die zorgprofessional, die raakt in verzet. Die heeft en die vindt het eigenlijk onzin. En gaat dan gewoon in verzet en blokkeert. Dus ik denk dat je veel fundamenteler met elkaar het gesprek moet aangaan van welke methodieken gebruik je op welk moment waarvoor. En niet alles is zaligmakend. In een OK-omgeving ga je niet heel gastvrij en leuk met elkaar om. Daar gaat het op dat moment dat je het efficiënt en effectief die operatie kan volbrengen. En dat je daar met alle hoogstaande medische zorg daar rekening mee houdt. Daar gaat het niet om gastvrij, totaal niet. Maar op het moment dat mensen op de poli een afspraak hebben en daar het gesprek voeren, daar weer wel. Dus al die modellen, die kan je niet op één iets plotten. Je zou daar wel echt met elkaar moeten kijken hoe en wat. En je moet denk ik dan de juiste mensen moeten het juiste gesprek voeren. Dat zijn niet alleen de. Ik kom veel bij ziekenhuizen en dan zie ik of een RVE-laag die bestaat uit zorgprofessionals die zijn doorgegroeid. Waarbij ik denk, ja, ik hoop dat je een verstand hebt van hoe je ziekenhuis runt. Want dat is wel iets anders dan bazaal even heel gechargeerd aan het bed staan. Of je ziet alleen maar mensen met een hele commerciële achtergrond. Waarbij ik denk, ja, dat lijkt me ook niet heel erg gewenst. Die zouden veel meer een mix in moeten maken. Maar die menselijke maat en het uitzoomen is denk ik weg.
Ja, ook hier raak je weer belangrijke thema's. Je geeft aan het verschil tussen een OKR, wat eigenlijk meer als een fabriek georganiseerd moet worden, waarbij Lean Six Sigma-methodieken heel erg goed passen. En die zet je tegenover menselijke hulp, en dat past het totaal niet. De zorgverlener die helemaal in het verweer schiet als hij Lean Six Sigma, oh, ik merk, je krijgt het niet eens uit mijn mond. Over zich heen krijgen op het moment dat het niet past. En die geeft aan, je moet het overzicht hebben, wanneer pas je nu wat toe.
Ja.
Wat ik dus heel erg zie in de zorg, wat ik net ook aangaf met mijn voorbeeld, we kijken te veel naar evidence-based, we hebben alles gegeneraliseerd. Dus dat overzicht is heel lastig. Het kijken vanuit ieder mens is uniek, elke activiteit vraagt zijn eigen manier. Dat is heel lastig geworden in de situatie waarin we nu zitten. En
Als
dan
ik
weer
mensen
terug
wat
naar.
generalistisch benaderen, als ik, sorry dat je onderbreek, maar als ik even kijk, weer terug ga naar dat restaurant, de manier hoe een keuken werkt, en vaak ook hoe bijvoorbeeld iemand in een bar werkt die zaken, ik heb ook bij een groot eetcafé gewerkt waar we hadden een terras van 100 plus tafels, nou zeg even zitten 3, 4 man gemiddeld aan de tafel, op een drukke zomerdag stond ik achter de bar, maar dan werkte je heel fabrieksmatig. Ik bedoel, want dat moest op hoog tempo, moesten er gewoon heel veel koffie, wijn, bier, noem het allemaal op uit. Terwijl als je aan die tafel stond, dan werkte dat weer niet. Dus je zult op een andere, je zult per situatie moeten kijken wat je kan toepassen.
Volledig mee eens. En dat noem je passend organiseren. En daarvoor heb je overzicht nodig en het juiste leiderschap. En wat je net aangeeft in de horeca, heb je daar mooie voorbeelden van. Wat kunnen we van die mensen leren? Wat kunnen we van die kunstenaars leren, zodat ze de omgeving creëren waarin en die activiteiten goed georganiseerd worden die fabrieksmatig gedaan moeten worden. En waar alle tijd voor de unieke persoon is. Heb je daar wat concrete voorbeelden, concrete handvatten van? Ben je al bezig geweest met organisaties?
Het klinkt een beetje flauw, maar wij nu bij mijn huidige werkgever hebben wij 3 kernwaarden voor het intern als organisatie. En dan noemen ze ownership, co-creatie en groei. Co-creatie is interdisciplinair, ownership is gewoon neem je verantwoordelijkheid. En vooral waar meerdere teams werken, want wij werken ook met consultants, wij werken met een garantie- en serviceafdeling, projectmanagement. Daar is het één iemand, is daar voor zo'n project, is eindverantwoordelijk. En daar komt dat stukje ownership bij kijken. Waar er heel veel mensen werken, en waar de zorg is zeer interdisciplinair, daar moet één iemand het ownership nemen. En ook in een ziekenhuis is het, daar moeten we veel meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen. En het dan ook proberen dat te pakken. En dat zie je natuurlijk in een restaurant ook, want er is één iemand, is iets gewoon zijn brood. Dus die neemt uiteindelijk zijn. En dat wordt dan een stuk aan ondernemerschap opgehaald, maar ik denk dat het je verantwoordelijkheid nemen is. Dat het belangrijkste kerntaak is. Je verantwoordelijkheid nemen, je verantwoordelijk voelen, dat wel hele belangrijke kerntaken zijn. En daarin ook goed en helder en transparant over communiceren. Er komt een project wat ik gedraaid heb bij een Limburgse zorginstelling, komt naar voren. Daarin heb ik ook de gastvrouwen veel meer hadden ze getraind in hoe je een stukje gastvrij kan communiceren, maar ook hoe je daar je verantwoordelijkheid in neemt. Dus jij bent de schakel richting het interne maar ook richting extern. Dus het is niet het doorschuiven van het probleem en zeggen, ja, zij komt erbij op terug. Nee, ik ga voor u de informatie, want het is een kwetsbare groep, ik ga voor u de informatie halen. Ik kom dan en dan kom ik bij u terug. En dan deel je de informatie. En op het moment dat er wedervragen zijn, pak jij weer die verantwoordelijkheid op je en handel je dat proces af. En dan zorg je dat dat gebeurt en dat je diegene meeneemt op de reis die je samen doorloopt. En niet het pizza doosje of de verantwoordelijkheid doosje doorschuiven naar die ander en zeggen, hey, het is nu jouw probleem, doe er je ding mee. En dat voelde mensen heel bazaal als niet gasvrij. En ze werden daar ook een beetje onprettig van. Het kwam laatst nog in die serie van het OVG naar voren dat zo'n dame zei, ik was zelf op de eerste hulp geraakt. En toen ineens kwam ik erachter hoe vervelend het was dat niemand met je communiceerde. We komen er bij je op terug. En dat ze een uur of anderhalf uur daar zat. En dat niemand met haar communiceerde. Ik denk, ja, ik vind dat vrij bazaal. Dat iemand dat je even na een half uurtje zegt, mevrouw, we zijn er nog mee bezig. Het duurt wat langer.
Ja. Het is voor jou bazaal, maar blijkbaar uit voorbeelden die je aangeeft, is dat in de zorg niet standaard gemeengoed. En
waarom zou dat komen, denk je? Is dat een stukje ook om bang om fouten te maken? Om bang om wedervragen te krijgen?
Ik denk dat het in de zorg een hele complexe situatie is die ontstaan is. En we zitten nu in een toestand waar niemand verantwoordelijkheid kan nemen. Het is heel moeilijk om het te nemen en we worden heel vaak in werkwijzen geduwd waar we eigenlijk niet onszelf prettig in voelen. En waar in heel veel gevallen, kijk naar bijvoorbeeld de huisartsen die in het verweer zijn gekomen, vinden dat het ook niet kan. Van hoger hand wordt opgelegd of afgedwongen of staat dat een handeling zo moet gebeuren. Denk aan richtlijnen, betalingsstructuren en beroepsverenigingen die dit van vinden. En dan ben je vermogen kwijt om naar eigen bevind te kunnen handelen in die situatie. En dan raak je de elementen die je net noemde, raak je kwijt. Dat je voelt je radertje in een systeem.
Maar is dat dan, als je kijkt naar, je zegt het zijn de richtlijnen, dit is de structuur, dus van hoge rand opgelegd. Maar diegenen die het vanuit hoge rand opleggen, zit dat niet vanuit een stukje veiligheid voor claims of vanuit geldstromen? Dus het is niet die mensen die daarboven zitten in mijn optiek denken niet vanuit de patiënt, maar die denken vanuit het gevolg van een foutieve handeling.
Wat je heel veel ziet, is dat ze inderdaad niet denken vanuit de unieke situatie. Ze denken vanuit gegeneraliseerde cijfers, modellen. En daar gaan invloeden verloren die er voor mensen toe doen. En dat maakt het ook zo lastig. Je geeft zelf terecht aan, je zou eigenlijk een mix willen hebben voor mensen die met de poot in de klei staan.
Ja.
En aan de andere kant heb je ook de manier van kijken nodig van iemand die uit kan zoomen. En de grote lijnen, de grote getallen kan overzien. En dat vraagt nogal wat van mensen. En we lopen nu van probleem naar probleem, van probleem naar probleem. En we proberen daar wat te doen zonder het overzicht.
Ja, en ik denk dat we nu, wat je zegt, van probleem naar probleem lopen. En eigenlijk alleen maar vanuit de landelijke overheid ook gestuurd worden met de kwaliteit van de zorg moet omhoog, maar het mag niet meer kosten. Maar we niet de fundamentele vraag stellen, hoe willen we onze zorg organiseren, gezien het feit dat er veel meer mensen chronisch ziek zijn, veel meer ouderen zijn, en dat mensen en middelen heel erg schaars zijn.
Ja.
En welke kwaliteitsstandaarden passen in deze nieuwe situatie? En welke werkwijze passen in die situaties. Ik denk dat we die vragen niet aan die grotere vragen, in ieder geval ik hoor ze niet, dat die in het maatschappelijke debat gesteld zijn.
Nee. En ik heb daar een eigen visie op, zoals je weet. Je kan vanuit het systeem blijven denken en vanuit het systeem het proberen op te lossen. Er zijn ook andere mogelijkheden en dat laat de geschiedenis zien. Durf uit het systeem te stappen en te kijken wat je daar kan doen. Want als je uit het systeem zou stappen en niet aan mensen weer beter maken zou gaan werken, maar uit het systeem en buiten het systeem zou gaan kijken van hoe kunnen we mensen uitnodigen tot gezonder gedrag, gezondere keuzes, dan wordt die instroom naar de zorg een stuk minder, waardoor in het systeem meer ruimte gaat ontstaan om daar de juiste organisatievorm te gaan vinden.
Ja, eens. Maar dan zou je, als je die vraag ook hardop stelt, zou je ook moeten kijken naar de lijnen die daarvoor zitten, die nu ook heel vaak wel door de gemeentes weg, of door de landelijke overheid gedecentraliseerd / wegbezuinigd zijn. Kijk naar het aantal van mensen wat bijvoorbeeld nu geen plek kan krijgen in een zorginstelling en dan maar in een ziekenhuis blijft. Kijk het aantal verwarde personen wat nu gewoon door de politie opgepikt moet worden, omdat daar geen mogelijkheden meer zijn om dat te ondervangen. Dan kom je uiteindelijk, als je de heel veel zaken wegsnijdt aan de voorzijde, dan kom je op die kerntaak de hele tijd uit. Ja, en dan wordt het een redelijk waterhoofd natuurlijk.
Ja, dat is het geworden. En dat is vanuit Excel management is men hiernaar gaan kijken. Issue management. En dat leidt tot de situatie waarin we nu zitten. En dan ga je niet uitkomen door vanuit het huidige systeem te werken. Er moet echt ook de stap buiten het systeem gemaakt worden. En zijn er partijen die daar bereid zijn om de rekening op te pakken? Ja, die zijn er. Dat zijn mensen zelf. En dat zijn werkgevers die goed werkgeverschap willen vertonen. En gelukkig zijn er ook gemeentes die zien, hier hebben wij een rol in te spelen. Dus de beweging is al gaande, maar we hebben in die beweging ook de visie, de manier van kijken nodig in andere sectoren waar ze soortgelijke problemen al opgelost hebben. Onder andere bijvoorbeeld horeca, maar ook de supermarkten. Iedereen denkt dat hij eigen keuzes maakt in de supermarkt, maar de manier waarop je uitgenodigd wordt om daar doorheen te lopen, zorg ervoor dat je bepaalde keuzes maakt in die supermarkt. En wat zouden we daarvan kunnen leren?
Dat is uiteindelijk, en dat vind ik, IKEA misschien de beste woonsupermarkt die er natuurlijk is. In IKEA maakt IKEA de keuze voor je. Alleen jij voelt dat niet zo. Ik bedoel, IKEA loop je een bepaald rondje. Nou, probeer maar eens een ander rondje te lopen. Je verdwaalt gewoon. Ik bedoel, dat wordt heel erg. En je loopt een bepaald ritme af. Er staan bepaalde plekken waar weten dat er vragen ontstaan, staan er wat medewerkers die je te hulp kunnen zijn, maar die staan misschien bij de banken, bij de bedden, maar die staan niet bij de simpele kussens, daar staat niemand. En je wordt langzaam zo op een hele prettige manier, word je daar doorheen geleid. Ja, tuurlijk, als het heel druk is, is het niet prettig, maar dat is het eigenlijk in iedere situatie. Maar je merkt, ja, en bij een supermarkt natuurlijk ook. Je loopt je rondje en je hebt bij de supermarkt, bij de Albert Heijn, vind ik dat ze dat goed geregeld hebben. Je hebt gewoon twee keuzemomenten. Ga je zelf afrekenen met scanner, met een handscanner, et cetera. Of wil jij door de cashier geholpen worden? Ja, dat is toch. En daarom maakt iedereen zijn keuze om hem of haar stressmoment, en die van mij is het, die van een cashier, om die te vermijden.
Ja. Ja.
En dat is toch fantastisch.
Mooie voorbeelden. Ben je al met dit soort voorbeelden met zorginstellingen aan de gang geweest?
Ja, dat stond toen wel echt heel erg in de kinderschoenen. Ik ben er met een paar aan de gang geweest. Ik was toen echt ook nog startend op de arbeidsmarkt. Maar ik ben wel met een aantal toen ook samen met Edwin van IVI destijds nog wel echt wel veel met een aantal aan de slag geweest.
En wat waren de inzichten die je hebt opgedaan?
De inzichten daarin was wel dat het zorgpersoneel heel erg welwillend is. Wel heel erg graag wilt. Maar vaak gewoon niet eens zozeer weet hoe. En misschien ook wel een beetje veranderingsmoe is. Dus dat je ja, dat je wel een heel goed verhaal moet komen. Maar de basis is, en dat we zeker als ik naar de ouderenzorg kijk, mensen willen heel graag. En mensen zitten daar vanwege hun passie, niet vanwege het geld, niet vanwege dat het vanwege andere zaken, maar omdat ze daar gewoon graag willen werken. Want het is hard werken, relatief weinig verdienen in sommige, in ieder geval van die beroepen.
Ja, super, super herkenbaar. En als je het aan mij vraagt, is dit ook exact de reden waarom zoveel mensen uiteindelijk afbranden in de zorg. Niet omdat ze geen passie hebben, niet omdat ze niet willen, maar omdat ze op een manier moeten werken die ze heel zwaar vinden, die ze ook niet vinden passen bij het helpen van mensen. En verandering. Op verandering over zich heen gestort krijgen en vaak om efficiëntie te verhogen in plaats van mensen beter te helpen.
Ja. En Paul, men is trekker gewoon uit.
Ja, dat zie je. Dat is ook exact wat ja, de beweging waar wij met Healthy ook gebruik van maken. De mensen die wel mensen willen helpen, maar niet meer op de manier waarop het nu gaat. Die proberen wij ja, te faciliteren om dat op een andere manier te doen. En samen te doen, want alleen lukt het niet. En buiten het systeem, want daar zit de ruimte en ook de bereidheid om gewoon hier fatsoenlijk voor te bekostigen.
Zeker, want in het systeem dan krijg je altijd ja maar. Dan kijken we naar de grenzen van het systeem en proberen daarin iets te bewerkstelligen. Maar het systeem is er voor ons en niet voor het systeem.
Ja. Terwijl de situatie gegroeid is dat wij het systeem draaiende moeten houden. Even dromend, we stappen met z'n allen, of met een deel dat dat wil, stappen we het systeem uit. En hoe zouden we dan buiten het systeem de situaties kunnen inrichten dat we mensen vanuit de ervaring die je vanuit hospitality hebt, om omgevingen in te richten dat ze uitgenodigd worden de juiste keuzes te maken?
Ik denk dat je even afhankelijk je veel meer op van een kleinschalig met mensen in hun veilige omgeving, in hun thuissituatie, in gesprek moet. Waarbij er één organisator, één eindverantwoordelijke is, die ze langs eigenlijk meeneemt, aan de hand neemt als daar behoefte aan is, langs de verschillende mogelijkheden. En een mogelijkheid is een stukje begeleiding thuis, een stukje preventie thuis. En een mogelijkheid zou ook uiteindelijk een ziekenhuisopname kunnen zijn. Maar dat daar één case manager, één verantwoordelijke is die je daarin helpt. En dat daar ruimte voor is. En veel meer vanuit de kleinschaligheid, niet vanuit de massa.
Terug naar het relationele
Ja.
en het zorgsysteem, het reguliere als vangnet, als het echt moet.
Helemaal mee eens.
Nou, het zijn we nog wat vergeten, want ik vind dit eigenlijk wel een hele mooie visie op hoe het zou kunnen worden.
In mijn optiek, ik denk dat we misschien heel vergeten zijn, maar voor dit moment denk ik dat het een heel mooi begin is van een nieuwe start in de zorg.
Van grootschalig naar kleinschalig, van onpersoonlijk naar samen een relatie opbouwen.
Ja.
Dank je voor je tijd, Nout. Dank je voor je inzichten. Als mensen het een interessant onderwerp vinden en ook met jou ergens over van gedachten willen wisselen, mogen ze contact met je opnemen.
Zeker, altijd.
Hartstikke goed. Dan zorg ik dat die mogelijkheid gefaciliteerd wordt. En dan sluit ik hier graag bij af en tot de volgende keer.